Lieve mensen, we mogen Gods woord open doen. En deze laatste preek in de serie over relaties, huwelijk en seksualiteit wil ik graag met jullie beginnen bij een psalm. En dat is psalm 84. Ik lees hem voor en jullie mogen luisteren, jullie mogen meelezen op het scherm. Op de koorleider staat erboven, op de wijs van de Gatitische van de Korachieten, een psalm. Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer, Heer van de hemelse machten. Mijn koning en mijn God, gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedsgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Lieve mensen, wat heeft deze psalm te maken met relaties, met huwelijk, met seksualiteit? Het gaat vandaag over mensen die anders zijn. En ik ga jullie niet eerst deze hele psalm behandelen, maar ik wil er twee dingen uitlichten. En ik vraag jullie aandacht voor iets heel wonderlijks wat in deze psalm gebeurt. Dat is dat het gaat over het huis van God. En waar denken jullie aan bij het huis van God? Aan de mensen die daar wonen, die samen dat huis van God vormen. Dus eigenlijk heb je het al verklapt, Johan. Dat gaat over de gemeente, dat gaat over ons met elkaar niet alleen. Wij zijn niet het huis van God, maar wij mogen laten zien wat het huis van God is. Dat is de plek waar God wil wonen, waar hij mensen wil ontmoeten, waar mensen naar hem toe mogen gaan, van hem mogen leren, hem mogen grootmaken, hem offers mogen brengen. Dat is het huis van God. En dan vertelt de Heere God in deze psalm, nou die psalm is door mensen gemaakt, door de Korachieten, weet niet precies wie dat allemaal waren, wat voor mensen dat waren, maar die hebben daar iets heel ondeugends in gedaan. En ik vraag jullie aandacht er even voor. Het is heel ondeugend, maar God heeft het goed gevonden dat deze psalm in de Bijbel kon. Hij had ook kunnen zeggen van nou, dit is zo raar, een mooi lied, maar er zitten een paar gekke dingen in, die knippen we er maar uit. Doe gewoon een andere psalm ervoor in de plaats, dan zijn het er nog netjes 150, valt niet op, maar deze is gewoon te gek. Nee, dat heeft God niet gezegd, deze moest er ook in. En ik vraag jullie aandacht voor die mus. Weet jullie wat een mus is? Dat is een vogel, heel goed. Maar dat is niet een vogel, het is een hele speciale vogel. Er zijn helaas heel weinig mussen, dit is een huismus. Er zijn maar heel weinig mussen meer in onze omgeving. Het gaat nu maar even niet over waar dat allemaal door komt, maar dat is wel heel jammer. Maar vroeger toen ik een knulletje was, bij mijn ouders opgroeide, hadden wij veel mussen in de tuin. En als wij met dit weer of nog iets warmer buiten zaten te eten, weet je wat er dan gebeurde? Er kwamen de mussen eraan en die pikten, als ze de kans kregen, pikten ze het eten van je bord. Dat is serieus. Jullie hebben dat misschien wel eens meegemaakt als je op een terrasje zit, dat er vogels zijn. Nou, wij hier in Den Haag kennen vooral de meeuwen, die het eten uit je mond halen, bij wijze van spreken. Erg leuk om bij viskraampjes en patatkraampjes in de stad eens even een poosje te gaan kijken hoe die meeuwen daar huishouden. Dat is erg grappig. Maar bij ons in de tuin deden de mussen dat. Mussen zijn super brutaal. Zijn een beetje kleine bruine vogeltjes. Als je niet goed kijkt, dan zijn ze heel onogelijk. Als je beter kijkt, zijn ze heel mooi. Maar ze zijn super brutaal. Vrijpostig, slim en ze weten overal hun kruimeltjes weg te halen. En de Heere God zegt in deze psalm, zelfs dit soort brutale monsters hebben een plekje in mijn huis. Stel je die tempel van de Heer voor in het Oude Testament, waar het allemaal heel netjes gaat, heel eerbiedig, want de Heere God woont daar. Boven het heilige, de heilige troont die wolkolom waar de Heere God bijna lijfelijk woont. Een heiliger plek kun je je niet voorstellen op aarde. Het allerheiligste plekje op deze wereldbol. Waar de Heere God zegt, daar wil ik wonen. En dan lopen daar mussen rond. En die fladderen en die piepen. En die zijn brutaal. En als ze de kans krijgen, zouden ze nog van de toonbroden of van offerbroden die buiten aan de Heer aangeboden worden, hun stukje meepikken. En de Heer zegt, jaag ze niet weg. Zelfs de mus vindt een plekje in mijn huis. We gaan naar de volgende vogel. Dat is een zwaluw. Heeft er iemand van jullie toevallig een zwaluw bij huis? Op het balkon of zo, dat gebeurt af en toe. Ah, we wonen echt in een grote stad. Wat is dat nou jammer. Nou, een collega van mij die heeft een zwaluwnest op het balkon. Weet je wat dat betekent? Poep. Heel veel poep. Die beesten, die leggen eieren in zo'n nest, dat snappen jullie wel. Die eieren komen uit en komen er van dit soort jongen uit die ontzettend veel herrie maken. Herrie betekent dat. En die beesten die poepen bij het leven. En wat doen de ouders? Die gooien de poep over het randje uit het nest. Wat ligt er onder, waar herken je een zwaluwnest aan? Dat is als op de grond, bij een muurtje, heel veel poep ligt. Dan kijk je omhoog, ja, een zwaluwnest. Nou, ga maar eens op platteland rondfietsen en rondkijken, dan zie je ze af en toe nog. Ook zwaluwen worden zeldzamer, helaas. Zwaluwen betekent poep op de stoep. En de Heere God zegt, in mijn huis, op dat allerheiligste plekje, waar ik mensen ontmoet, waar mensen mij in al mijn heerlijkheid en grootheid mogen herkennen, daar ligt poep op de stoep, want zelfs zwaluwen, met al hun gekwetter, met al die smeerboel, onder het nest, ze mogen er zijn en jaag ze niet weg. Vindt dat niet geweldig? Wat zegt dat over de Heere God, over zijn huis? Lieve mensen, wat zegt dat over ons? Wat heeft dat ons te zeggen, die samen het huis van de Heere God mogen vormen? Het is, God zegt in deze psalm, en jullie mogen hem thuis nalezen, want ik ga hem nu niet bespreken. Het is geweldig om bij de Heer te zijn. Bij de Heer is het veilig en goed. Iedereen mag binnenkomen. Het is veilig, je voelt je thuis bij de Heere God. Wat zegt dat over ons? En de vraag is, als wij samen huis van God zijn, als wij kerk zijn, gemeente zijn, de plek waar God woont, er komt iemand binnen, voelt hij zich thuis? Ook als die brutaal is, als die anders is, als er poep op de stoep ligt, als het een beetje een smeerboel wordt, ik denk van, bah, niet zo fris, voelt iemand zich thuis bij ons, beter gezegd, bij de Heer? Dat is de vraag. Lieve mensen, we hebben het vanmorgen over mensen die anders zijn. Het is bijna onmogelijk om daar op een juiste manier over te spreken. Zonder iedereen recht te doen en geen foute dingen te zeggen die mensen kunnen kwetsen. Maar ik doe mijn best. Maar ik wil tegen jullie zeggen dat er mensen zijn die anders zijn. De meeste mensen worden geboren. Die komen uit de buik van hun moeder. En dan worden ze omhoog gehouden. En dan zien we in één oogopslag, dat is een jongetje of dat is een meisje. Er worden ook heel wat kindertjes geboren waarvan de dokter zegt, oeps, we weten het even niet. En vroeger werd er heel snel beslissingen genomen, werd heel snel geopereerd. Tegenwoordig zijn ze daar wat voorzichtiger mee. Maar er worden best veel kindertjes geboren waarvan je het niet meteen ziet. En je kunt aan een babytje niet vragen, voel jij je een jongetje of voel jij je een meisje? Dat kun je wel vragen, maar daar geven ze geen antwoord op. Maar later moeten die mensen daar dat een plekje geven. Moeten die mensen ontdekken van, hé, wat ben ik? Misschien hebben we ze vroeger, dat jochie wel geopereerd en werd het een meisje of omgekeerd. Of dat kind wat er ergens tussenin zat. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar die mensen voelen zich misschien niet helemaal man en niet helemaal vrouw. En dat zit in hoe ze geboren worden. Dat zit in hun genen, in het aantal chromosomen wat ze hebben soms. En dat zit ook gewoon in hoe hun brein in elkaar zit en hoe ze zich voelen. Lieve mensen, dat is reëel. Er zijn mensen, ik ben een heteroseksuele man. En dat betekent dat ik, toen ik in de puberteit kwam, voelde ik dat ik anders naar meisjes keek dan naar jongens. Dat hoef ik hier allemaal niet precies uit te leggen. Maar er zijn jongens die worden geboren en die zien er net uit als ik. En die ontdekken als ze 10, of als ze 15, of als ze 20 zijn van, hé, ik ben gewoon anders. Ik kijk op een andere manier dan mijn medejongens naar jongens en naar meisjes. Ik voel mij aangetrokken, meer aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht. Dat zit in mij, zo ben ik. En dat zit niet alleen in die seksuele aantrekkingskracht, maar dat zit hem ook in gedrag, in houding, in manier van bewegen, in smaak, in creativiteit. Nou, degene die onder ons die iemand kennen die homo is of die lesbisch is, die weten dat mensen gewoon heel anders kunnen zijn tot in het diepste van hun vezels. En die mensen bestaan. En vandaag wil ik met jullie nadenken wat dat betekent voor ons, als kerk. En we gaan het niet in de eerste plaats hebben over regels, over de vraag van wat mag nou wel en wat mag nou niet, maar over de vraag van hoe kijkt God naar dit soort mensen? Hoe kijkt de Heer Jezus naar dit soort mensen? En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij belijden dat we de Heer Jezus willen volgen, we willen graag zijn leerling zijn, zijn discipel. En als je een discipel bent, dan ga je lijken op de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. Waarom is het zo belangrijk om het hart van de Heer Jezus te kennen? Omdat de Heer tegen ons zegt, ik wil graag dat jouw hart op mijn hart gaat lijken. Dat jij met, door mijn ogen naar mensen gaat kijken. Dat jij op mijn manier gaat voelen. En waarom is dit onderwerp zo belangrijk, lieve mensen? Ik heb het al gezegd, het komt voor. Een behoorlijk percentage van de bevolking past niet in het standaard plaatje van de heteroseksuele man en de heteroseksuele vrouw. Een behoorlijk percentage van de mensen is anders. Zijn er misschien ook wel mensen die worden anders door de cultuur, door de omgeving. Maar er zijn mensen die zijn anders. En de vraag is, ik ga geen statistiek bedrijven hier, maar onder Gods kinderen zijn ze ook die mensen die anders zijn. Die niet in dat standaard plaatje passen. Onder de mensen die God nodig hebben, die de Heer Jezus nodig hebben in hun leven, die op zoek zijn naar God, komen ze ook voor. En dan komen ze de kerk binnen en dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Zijn ze er? Kunnen ze er zijn? Als iemand er is, zou die dan kunnen zeggen van, ik ben zo? Mag die zijn vinger opsteken? Mag die zijn wie die is? Of zeggen we, nee, je past niet in het standaard plaatje. Dus hou je maar gedijst. Voelen jullie hoe lastig die vraag is? En ik zeg het nog een keer. Ze staan er nog, de mus en de zwaluw. Zelfs de vreemdste fladderaars zijn welkom bij de Heer. En dat vertaal ik vandaag. Zelfs ik mag bij de Heer komen. Iedereen is welkom bij de Heer. En de vraag aan ons is, hoe ruim, hoe groot is die ruimte? Zeg ik daarmee dat iedereen die iets voelt van binnen wat een beetje anders is, dat hij dat moet zeggen? Ben je verplicht om daarmee voor de draad te komen? Moet ik alles vertellen wat er in mijn hart leeft? Alles over mijn seksualiteit vertellen aan jullie? Dat hoeft toch niet? Als ik zeg, dit is tussen mij en de Heer, ook mijn worstelingen tussen mij en de Heer, dan mag ik dat privé houden. Dat geldt voor iedereen. Maar de andere kant, die wil ik graag benadrukken, dat die ruimte er mag zijn. Als iemand, jullie kennen ze ook, mensen die homo zijn, die echt homo zijn. En die zouden hier in de gemeente binnenstappen, mag dat ook? Is daar ruimte voor? Of moet je denken, laat ik het maar niet zeggen. Laat ik maar even anders doen. Laat ik maar even dit niet vertellen. Dat is die ingewikkelde vraag. Jullie begrijpen dat dit een heel lastig onderwerp is voor christenen. Voor de kerk is dit een ingewikkeld onderwerp. En christenen slaan elkaar bij wijze van spreken hier de hersens voor in. En dat gaan we vanmorgen niet doen. Maar we denken er wel over na van wat is de goede houding? Ik ga niet op alle vragen antwoord geven, maar wat is het hart van God? Voordat wij over die ingewikkelde vragen van de kerk nadenken, vraag ik jullie eerst om even echt na te denken over de kwestie, het dilemma waar mensen mee rond kunnen lopen. En ik vraag aan alle heteroseksuele mensen hier in de zaal, en dat is de meerderheid, om echt je proberen voor te stellen wat het betekent om anders te zijn. En wat dat anders is, mag je nu zelf invullen. In Hebreeën 13 zegt de schrijver: willen jullie alsjeblieft denken aan de mensen die het moeilijk hebben? Beste broeders en zusters, wil je denken aan de mensen die gevangen zitten? En doe dat alsof je, als mensen die een eigen lichaam hebben. Stel je gewoon voor wat het betekent om in de gevangenis te zitten. Niet van, ik bid Heer, ik bid voor de mensen die om uw naams wil gevangen zitten. Wat is dat erg voor ze? En dan weer gewoon verder gaan met je boterham met pindakaas. Nee, maar denk het je even in. Probeer je het voor te stellen. Ook als je voor ze bidt. Als je voor elkaar bidt, mensen die ziek zijn. Mensen die het op een andere manier heel moeilijk hebben. Probeer je in te leven. Dat is normaal. Dat doen christenen die van elkaar houden, die van de Heer Jezus houden. En ik vraag jullie nu wat het, om je voor te stellen wat het betekent om anders te zijn. Ik heb nooit in mijn leven die hele moeilijke gang naar mijn ouders moeten maken om te vertellen van, pap, mam, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben anders, ik val op jongens. Dat heb ik nooit hoeven doen. Ik heb het zo makkelijk gehad wat dat betreft. Maar kun je je voorstellen wat het betekent voor een knul die 12 of 14 of 16 is, die gang wel een keer moet maken, daarvoor uit moet komen. En die zit op een voetbalclub, waar er in de kantine allemaal grappen gemaakt worden. En waar iedereen op het voetbalveld voor homo uitgescholden wordt, als ze de bal een keer niet goed aannemen of afgeven. Voelen jullie wat dat betekent? Willen jullie er even over nadenken hoeveel miskenning er geweest is van mensen die homo zijn, die interseksueel zijn, die lijden aan genderdysforie, die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam. Die mensen zijn er nooit geweest. Ja, Amoula, ze waren er wel. Ze mochten er niet zijn. We dachten er niet over. Ik was 14 jaar. Dan moeten jullie niet gaan lachen hoor. Ik ben nu even persoonlijk, mag je niet mij uitlachen. Ik was 14 jaar. Ik weet nog precies waar ik zat in de woonkamer bij mijn ouders. Toen ik voor het eerst hoorde, er gebeurde iets. Mijn vader moest even de telefoon aanpakken. En nou ja, waar ik bij zat. En toen moest hij even uitleggen wat er aan de hand was. Heel beknopt. Toen hoorde ik voor het eerst van het verschijnsel homoseksualiteit. Dan kun je om lachen. 14 jaar oud, dan ben je wel, heb je onder een steen geleefd of zo. Nee, maar zo ging dat. Er werd gewoon helemaal niet over gepraat. Het was er wel, maar het was er ook niet. Voelen jullie hem? En wat heeft dat, dat is voor mij helemaal niet zo erg, maar wat betekende dat voor die mensen die altijd een dubbel leven hebben moeten leiden? Mensen die er nooit voor uit hebben moeten komen. Al die miskenning en al die veroordeling. En voor christenen, lieve mensen, is het extra lastig. Als je in de wereld, in een heel liberaal land zoals Nederland, opgroeit. En je hebt mazzel, dat je de goede ouders hebt. Het goede gezin opgegroeid wordt. In het goede gezin opgroeit. Dan kan het nog een keer een beetje meevallen. Maar als je christen bent, heb je het wel extra lastig. Want dan hou je van de Heer. Dan hou je van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Die de mens geschapen heeft. En die de mens geschapen heeft, lees je dan op de eerste bladzijde van de Bijbel, als man en vrouw. En dat die man en vrouw van elkaar gaan houden, aan elkaar gegeven worden en samen optrekken. En dat hele schabloon van God, van man en vrouw, loopt de hele Bijbel door. Tot aan het eind van het boek Openbaring, als plaatje van Christus en de gemeente. En dan sta je daar, ik noem maar even dit voorbeeld. Dus een jonge knul van 16, die worstelt met zijn gevoelens. En die zegt niet gewoon, die kan niet gewoon zeggen, ik ben gewoon anders. Ze moeten me maar nemen zoals ik kan. Maar zeggen van, hé, ik wil God dienen. Ik hou van de Heer Jezus die mij geschapen heeft, die mij gered heeft. Maar zou die zich vergist hebben bij mij? Hoe zit dat? Voelen jullie dat het voor christenen, deze worstelingen extra lastig kunnen zijn? Zullen we dat maar eventjes heel eerlijk tegen elkaar zeggen? En dat ook tegen de Heer zeggen? Waarom is dit onderwerp voor christenen zo lastig, zo gevoelig? Nou, christenen zijn niet de meest progressieve mensen, dat speelt ook een rol. Christenen hebben ook wel een beetje last van hoe er in de maatschappij mee omgegaan wordt. Toen ik student was in Groningen, woonde ik op kamers en op het pleintje waar ik woonde. Daar hing ergens een poster, dit is verschrikkelijk lang geleden, dat snap je al. Hing ergens een poster achter een raam en er stond in het jaar zoveel, ik denk dat het jaar 2050 was of zo, of 2000 misschien wel, is iedereen homo? Wil jij soms de laatste zijn? Dat soort uitingen van, dat, dat er een politiek activisme zit. Als je naar de parades kijkt van, met allerlei uitingen waarvan je denkt van nou juist, zo hoeft het ook weer niet. En er gebeuren heel veel dingen om ons heen waarvan je denkt van nou, hier voelen we ons niet helemaal bij thuis. Soms straalt de opstand tegen God, de schepper, ervan af. En daar hebben we een beetje last van. En misschien trapt dat bij ons wel een beetje op de rem. Doet al ons dat op de rem trappen. En ik van, nou ja, hier moeten we eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Lieve mensen, zullen we dat even tegen elkaar zeggen? Wij hebben niet te maken met de grote aantallen. We hebben ook niet te maken met de politiek, met allerlei activisme om ons heen. Dat is er allemaal. En daar zal de Heer, als hij straks koning wordt, zal hij wel mee rekenen. Dat komt wel goed. Laten wij dat maar loslaten. Waar wij mee te maken hebben, is met individuen. Dat zijn mensen onder ons. Dat zijn jongelui onder ons, in de kerk. Dat zijn mensen die de kerk binnenkomen, die op zoek zijn naar God. Of misschien komen ze de kerk binnen en zijn ze helemaal niet op zoek naar God. Maar God zoekt naar hen. De Heer Jezus is op zoek naar hen. Die mensen, daar hebben we mee te maken. Individuen die misschien wel met deze worsteling, met dit anders zijn in hun leven zitten. En de vraag van ons is, hoe gaan we daarmee om? Nog één reden wil ik noemen waarom dit een lastig onderwerp is voor christenen. En dat heeft te maken met bijbelteksten. Als ik dit woord noem, dan kunnen sommige van jullie kunnen ze zo allemaal opnoemen. En als je ze wil weten, kom je straks bij me. Dan mag je een foto maken van mijn aantekenbriefje. Ik heb ze, denk ik, een aardig compleet lijstje hier staan. Het zijn teksten uit Leviticus, uit Deuteronomium, uit Romeinen, uit 1 Korinthe en 1 Timotheus. En dat zijn teksten die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht veroordelen. En vaak gaan die teksten in ons brein een eigen leven leiden. Ik zeg jullie er even een paar dingen bij. Het eerste is dat deze teksten gaan over homoseks, zo noem ik het maar even. Seks tussen mensen van het verschillende geslacht in afgodische situatie, in overspelige situatie, in misdadige situatie. Romeinen 1 zal ik als voorbeeld noemen. Daar vertelt God dat er, Paulus schrijft daarover, afgodendienaars, mensen die categorisch weigerden om God de eer te geven, maar in plaats van daar, nou ik zou bijna zeggen, hun middelvinger naar de Heere God opsteken, naar de schepper, en zeggen wij gaan gewoon allerlei dingen die we zelf leuk vinden, gaan we aanbidden. En dan schrijft Paulus, God heeft als oordeel over die levenshouding hen overgegeven aan, en dan komen er allerlei dingen, en daar komt ook homoseks in voor. Als jullie deze tekst proeven en jullie denken aan die knul. Ik denk nu aan een jongen die bij ons thuis binnenkwam en die vertelde van, ik moet je wat vertellen, ik val op jongens. Een jongen die de Heer lief had, die God wilde dienen in zijn leven. Voelen jullie dat die twee helemaal niet met elkaar passen? Voelen jullie dat zo'n tekst over afgodische seks, afgodische uitspattingen, een tekst over het oordeel van God over afgoderij, over het oude, vieze, smerige leven van de gelovigen in Korinthe voor hun bekering, dat die teksten dat die eigenlijk niet zo goed passen bij de mensen met wie wij in aanraking komen. Mag ik dat tegen jullie zeggen? Zou jullie dat willen voelen? En ik vraag jullie, dit zeg ik even heel persoonlijk, zou je alsjeblieft die teksten, je mag ze allemaal een fotocopietje van me maken zometeen en je mag ze thuis nog een keer nalezen, maar hou ze in je binnenzak. Ga ze niet gebruiken in de contacten met de mensen die je ontmoeten. Want ze zijn buitengewoon kwetsend. En ik vertel jullie erbij, want gelovigen of godzoekers die worstelen met dit soort gevoelens, met deze kwestie, met dit dilemma in hun leven, hebben deze tekst helemaal niet nodig. Wat ik zo net vertelde, staat al duidelijk genoeg. God heeft dit schabloon gegeven in de Bijbel, een man en een vrouw. En de hele Bijbel door zien we die rode draad. En dat is genoeg om je anders te voelen. Het is genoeg om te weten van, er is wat ingewikkelds aan de hand. Hoe gaan we hiermee om? Wat wil God van mij? Dat is ingewikkeld genoeg, ook zonder deze kwetsende teksten. Ik vraag jullie om die teksten maar daar heel voorzichtig en terughoudend mee te zijn. En niet zomaar toe te passen op lieve goedwillende mensen die je ontmoet. We kennen het schabloon van God. We willen graag hem als schepper eren. Hem daar ja, heel eerbiedig en navolgen. En tegelijkertijd willen we graag de houding van God, zoals we die hebben leren kennen toen de Heer Jezus op aarde was. Zijn hart willen we graag navolgen. Voelen jullie het dilemma? Lieve mensen, in de ontmoetingen die ik gehad heb, heb ik gemerkt dat één ding ongelooflijk belangrijk is. Dat is dat Gods hart, de liefde van de Heer Jezus, zichtbaar wordt in dat soort situaties. Mensen die zo verscheurd zijn, die, en ik denk nu echt aan jonge christenen, die, zoals dat heet, uit de kast komen. Waar hebben die behoefte aan? Warmte, liefde, veiligheid. En ik zal jullie een geheim verklappen. Dat komt niet uit een doosje. Dat komt niet door een trucje van de Heer zomaar van boven naar beneden vallen. Ja, het is de Heer zelf die door zijn geest veiligheid, warmte en liefde in ons hart uitstort. Maar die mensen hebben het nodig om de liefde van de Heer Jezus, de aanvaarding van de Heer, door in onze ogen te kunnen lezen. Mag ik dat tegen jullie zeggen? Als je op straat rare mensen tegenkomt die op de een of andere manier raar zijn en je wil ze van de Heer vertellen, dan kun je dat niet doen met de bijgedachte van, oh, hij stinkt. Of wat praat ze raar. Of wat een idioot figuur is dit. Als je zo denkt, dan komt de boodschap van Gods liefde, de gastvrijheid van de Heer, zal nooit overkomen. De Heer vraagt aan ons dat wij zijn handen en voeten zijn. Ik moet denken aan de discipelen in de evangelie. Die gingen met de Heer mee. En in het ene evangelie lees je dat vaker dan in het andere. Maar dat gebeurde regelmatig dat ze aan tafel met elkaar belanden in een wat wonderlijk gezelschap. Met vreemde mensen. En daar werden ze op aangesproken. En dat is prachtig om te zien hoe de Heer daarop reageert. De Heer die zegt, ik ben gekomen voor mensen die weten dat ze mij nodig hebben. En die discipelen die zaten naast hoeren en tollenaars aan tafel, waar ze nooit in hun brein, in hun manier van denken, hun orthodoxe manier van denken, was dat ondenkbaar. Zouden ze nooit doen. Maar als je de Heer Jezus volgt, dan wordt het opeens anders. Dan kom je opeens naast mensen te zitten en dan wordt van jou gevraagd om een beetje macaroni op te scheppen bij iemand die algemeen bekend staat als een publieke vrouw. Dan wordt gevraagd om het brood door te geven. Of je krijgt het brood aangereikt van iemand. Je weet dat hij gewoon niet spoort. En hiermee zeg ik natuurlijk niet, ik zeg het er wel bij, maar dat weten jullie al lang. Dat ik niet bedoel dat mensen die anders zijn qua geaardheid, qua gender, dat die niet sporen. Maar zo denkt de Heer over mensen die niet standaard in het plaatje passen. Zo is de Heer. En als je hem werkelijk volgt, dan kom je in situaties waar je denkt van, oeps, ik heb hier even wat te leren. Er wordt flexibiliteit van mij gevraagd. Er wordt gevraagd op onverwachte momenten heel veel liefde van de Heer door te geven. En ik wil jullie vragen om, dat is eigenlijk misschien wel de kern van mijn boodschap, behalve dat punt van die veiligheid in het huis van God, dat iedereen daar welkom is, om de Heer de ruimte te geven om met mensen aan de slag te gaan. Als wij beginnen van, nou, tegen mensen te zeggen, je bent wel welkom, maar je moet wel dit doen en dat mag niet, dan verandert ons geloof, onze relatie met Christus, verandert langzaam in een clubje van mensen die zich aan regels houden. Voelen jullie dat? Als iemand, voordat hij de gemeente binnenkomt, voordat we hem welkom heten, voordat hij erbij hoort, eerst dit moet doen en dat geleerd moet hebben en daarbij moet passen, het goede jasje aan moet doen, het goede gedrag vertonen, de goede dingen zeggen, de goede liedjes zingen, de goede manier klappen, dan verschuift het zwaartepunt van de relatie met de Heer naar een trucje. Aanpassen aan de groep. En dat zouden we toch niet willen hebben. Ik heb pas voor een preek na moeten denken over de geschiedenis van de Aman. Een rare man. Een heiden, een vijandige militair die de God van Israël ontmoet. En dan zit hij met dilemma's van hoe moet dat nou in mijn leven? Mag dit nog wel en mag dat nog wel? Hij zat te denken van hoe kan ik nou ooit als ik terug ben in Syrië de God van Israël aanbieden op heidense grond? Zal ik maar een beetje grond uit Israël, beste Elisa, hij was Elisa die had hem genezen, of de God had hem genezen, maar Elisa was erbij geweest. bij betrokken geweest. En een Amon zegt tegen Elisa, mag ik gewoon een paar zakken grond uit jouw tuintje meenemen? Dan kan ik tenminste op Israëlische grond de God van Israël aanbieden. Een rare gedachte. In zijn beeld was dat helemaal niet zo raar, maar wij vinden dat gewoon een hele rare gedachte. Elisa ook, die dacht van, wat een onzin. Maar Elisa zegt dat niet. En Naaman zegt, ik zit met nog een probleem, Elisa. Ik heb nu God van Israël ontmoet en ik weet dat er maar één God is. Dat is de God van... Dat is jouw God, dat is de Heere God van Israël. Maar nu ga ik naar huis en dan moet ik voor mijn werk af en toe mij neerbuigen in de tempel van de afgod Rimmon. Niet omdat ik dat wil, maar omdat ik samen met de koning de tempel binnenloop. En die koning wil ze dan voor de God neerbuigen. En omdat ik hem een arm geef, omdat ik naast hem sta, moet ik meebuigen. Wil God mij dat vergeven? Hoe ga ik ermee om? Voel je het dilemma? Dat is ook een dilemma, hè? Als je net tot geloof gekomen bent. En wat zegt Elisa dan? Dat hebben jullie niet kunnen voorbereiden. Dan doe ik een beroep op jullie bijbelkennis. 2 Koningen 5, jullie mogen thuis nalezen. Elisa zegt niet, ik ga jullie helpen. Elisa zegt niet, nou dat moet je nooit meer doen. Dat kan niet. Als je de God, de echte enige ware God wil dienen, dan ga je niet in een afgodstempel je neerbuigen voor zo'n smerige afgod. Dat doe je niet. Dat zegt Elisa niet. Elisa zegt ook niet, nou... Dat gaat God je wel vergeven. Ik begrijp het, lastige situatie, je hoort bij je werk. Kun je niet onderuit. Doe maar gewoon, God gaat het je vergeven. Dat zegt Elisa niet. Elisa zegt, ga in vrede. Ga met God. Ga met hem in je hart, onder leiding van God. En hij zal je leiden. Vind je dat niet prachtig? Ik zeg tegen mezelf, en ook gewoon even tegen jullie... Durven wij het aan als mensen hier met ingewikkelde dingen in hun leven de kerk binnenkomen? Die jij allemaal vraagt. Durven dan, sommigen van ons hebben dan de taak om met iemand heel voorzichtig in gesprek te gaan. Maar als je zo wijs bent als Elisa, dan durf je het aan om tegen een Naaman te zeggen van ga in vrede. Als iemand werkelijk Gods wil doen, durven wij dan iemand los te laten? En niet meteen te zeggen, oh maar dan moet je dit doen en dan moet je dat niet doen en dan moet je het zus doen en dit vraagt God van jou. Durven we de Heer te vertrouwen dat hij met die persoon, die man of die vrouw, een weg gaat en zegt van, hé, hij gaat het wel duidelijk maken. En soms moet je daar een handje in helpen, maar laten we van Elisa die bescheidenheid leren. Lieve mensen, er zijn op dit vlak verschillende visies, er wordt verschillend gedacht. Ook onder christenen die de Bijbel serieus nemen, die graag God willen dienen, de Heer willen volgen, wordt verschillend gedacht. Van hoe ga je nou mee om? Wat is wijs en wat is niet wijs? En ik probeer te vermijden te vragen wat mag en wat mag niet. Daar wou ik het met jullie lekker niet over hebben vanmorgen. Maar er zijn verschillen. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ik las vorige week ergens dat Wim Dekker, bekend predikant, en wat is die, in het Evangelisch Werkverband, serieuze christen, die zei, wordt heel veel gestreden over dit onderwerp. Dat ging toen over homoseksualiteit. En mensen zijn het daar erg oneens mee in de kerk. Maar hij zegt, weet je wat, ik denk dat de grootste zonde is. De grootste zonde is als je over het onderwerp homoseksualiteit scheuring maakt. Als je daar ruzie over gaat maken. En ik vond dat een hele wijze opmerking. En daar zeg ik, heb ik niks mee gezegd over hier in de gemeente. Maar ik kou er maar eens op. Ik moet denken aan het gebed van de Heer. Justin heeft, wanneer was dat? Vorige week, 2 weken geleden, gesproken over Johannes 13. Heel bijzonder gedeelte begint in Johannes 13 tot en met Johannes 17. Hele intieme, vertrouwelijke gesprekken van de Heer Jezus. Maar ze eindigen met het gesprek in Johannes 17, waar de Heer voor ons bidt. Vlak voordat hij gaat sterven, denkt de Heer aan ons en hij bidt voor ons. En weet je wat hij voor ons vraagt? Vader, bewaar hen in uw naam, dat zij één zijn. Vind je dat niet heel indrukwekkend? Vlak voordat de Heer zijn leven voor ons gaat geven, ons gaat kopen, bidt hij dat wij één zullen zijn. Niet dat wij eenvormig zullen zijn, dat wij op alle vlakken het helemaal met elkaar eens zijn. Hij bidt dat wij één zijn. Elke situatie is weer anders. En dat is ook wel... Dat is een van de 10 redenen dat ik niet allemaal op allerlei dingen inga vanmorgen, heel gedetailleerd. Maar laten we bidden dat onze gemeente zo open is, zo gastvrij, dat mensen kunnen binnenkomen. Ook mensen die met dingen worstelen. En dan kan er een moment komen. Nou kijk ik even naar twee broeders hier, die oudste zijn. Maar ik denk aan alle wijze lieve broeders en zusters die leiding geven in het leiderschapsteam, in het pastorale team. Dat je met lastige situaties geconfronteerd wordt. En ik ga nu zeggen wat ik al eens een keer eerder gezegd heb. Laat er dan een sfeer zijn. Dat we die mensen vertrouwen en voor hen bidden. En dat we niet meteen allemaal dingen roepen. Laten we met alle behoedzaamheid, met alle liefde, met de ogen van de Heer, met de wijsheid van Elisa, mensen ontvangen. Gastvrij zijn, liefdevol. Niet omdat wij lief zijn, omdat wij aardig zijn, omdat wij gastvrij zijn, maar omdat onze Heer zo is. Ik wil graag voorstellen dat we even stil zijn. En daarna zal ik met gebed afsluiten. Amen. Laten we stil zijn. Heer Jezus, u bent het hoofd van de gemeente. En we verlangen daarnaar dat u ook het hoofd van dit stukje van uw gemeente bent. Dat u bepalend bent. Dat u bepaalt wat belangrijk is. Dat u bepaalt hoe het eraan toe gaat. Dat u de sfeer, de stijl en onze liefde, onze gastvrijheid bepaalt. Omdat u zo bent, Heer. En we bidden voor de gelovigen onder ons. Misschien wel de mensen die hier in de zaal zitten op dit moment. Die dat misschien wel nog nooit met iemand gedeeld hebben. Die worstelen met dingen omdat ze anders zijn. In hun gender, in hun gerichtheid of op een andere manier. Heer, we willen bidden dat of ze er nou over spreken of niet, maar dat het hier veilig is. Dat ze ervaren dat het bij u veilig is. Heer, we bidden dat ze uw liefde mogen voelen, mogen ontmoeten. Uw aanvaarding, uw goedheid, uw genade. Dat ze uw liefde en genade ervaren als er strijd is in hun leven. Strijd van eenzaamheid, strijd van angst, voor strijd voor andere strijd. Heer, we willen voor onszelf bidden dat wij werkelijk uw handen en voeten zijn. Dat ons hart op uw hart mag lijken, steeds meer. Mogen we met elkaar een gastvrij huis van u zijn. Heer, we zijn zelf mussen en zwaluwen, brutaal. Kennen onze plaats niet altijd. En als wij ons ergens ophouden, dan ligt er poep op de stoep. Maar wij mogen bij u komen. Heer, mag iedereen dat hier ervaren. We willen bidden voor degenen om ons heen die u nog niet kennen. Die worstelen met dingen in hun leven. Die anders zijn. Mogen ze in de contacten met gelovigen ontdekken dat u vol liefde, genade en vergeving bent. We willen bidden voor degene hier in de gemeente die met pastoraat belast zijn. In contacten, in gebed, in gesprekken. Wilt u ze de fijngevoeligheid en de wijsheid geven. Heer, die hebben we allemaal nodig. Die willen we graag van u leren. Amen.